Veel mensen die we spreken hebben het idee dat beleggen heel moeilijk is of zijn overweldigd door alle informatie en mogelijkheden. En dat snappen we heel goed, want er is ook zoveel over te vinden en vaak ja, ook gewoon veel tegenstrijdige informatie. Dus waar doe je goed aan en waar begin je überhaupt?
Ja, en daarom dachten we, laten we daar een podcastaflevering over opnemen. Want er is inderdaad gewoon zoveel ruis, zoveel informatie. Maar eigenlijk zijn er maar weinig dingen die er echt te doen als je wil beginnen met beleggen. En in deze aflevering willen wij daar 8 van delen. Dus echt 8 principes die ja, wel echt essentieel zijn om te weten als je wilt beginnen met beleggen. En ja, wij geloven ook dat dit echt 8 principes zijn die... Ja, dat als je die in gedachten houdt, dat je eigenlijk al voor 90% op weg bent en het een heel stuk beter gaat doen
ja,
dan een gemiddelde ja, investeerder. Gaan we maar meteen beginnen. De eerste is vermijd speculatie en hype.
Ja, kijk, speculatie en hype, dat staat gelijk aan gokken. Dat is eigenlijk geen beleggen. Ik denk dat je dan eerder hoopt op snelle winsten dan dat je... echt een goed plan hebt daarop. Ik bedoel, waar je voor moet zorgen is juist dat stabiele plan, gebaseerd op, ja, in die zin historische resultaten, weten wat werkt, iets wat al decennia werkt, of zaken die de potentie hebben om, meer op die manier. En daarbij moet je speculatie en hype vermijden. Ik denk dat dat de snelste manier is om verliezen te krijgen, met beleggen.
Ja, je hebt gewoon die zekerheid wel ergens nodig. Ik bedoel, met investeren, je hebt nooit 100% zekerheid, maar je wil eigenlijk zoveel mogelijk zekerheid inbouwen door inderdaad te kijken naar analyses, naar historische data of inderdaad gewoon berekening of afhankelijk van de belegging waar je in zit.
En kijk, wat wij zeggen is, en wat wij aan onze klanten laten zien, is wat wij hebben gedaan en wat werkt en wat je kan herhalen.
Ja.
Kijk, als ik winst maak op speculatie of hype, superleuk, mooi, maar ik kan jou daar niks mee leren, want het is een hype geweest. Het is iets tijdelijks, iets vluchtigs. En dat, ja, denk ook wat je ook vaak hoort.
Het is geen basis voor lange termijn succes.
Nee, precies. En dan, wat je ook vaak hoort, is dat mensen die op die manier geld verdienen, dat ook weer heel snel kwijt zijn.
Ja.
Nou, laten we zeggen dat jij dan degene bent die dat niet heeft, maar dan nog... Je moet gewoon, als je succes kan herhalen, dan weet je dat je met een goed stabiel plan bezig bent. En dat lukt je gewoon niet met speculatie of hype.
Nee, en het moeilijke eigenlijk hieraan is dat dit wel voor heel veel mensen heel aantrekkelijk klinkt.
Ja, tuurlijk, snel geld.
Ja, heel veel mensen die nog nooit hebben belegd en dan ineens inderdaad zoiets horen of het komt in de media of je hoort dat van andere mensen om je heen. Dat je denkt, oh, dit is dan hier, ik ga dit ook proberen. En dat is dan eigenlijk een introductie met beleggen.
Ja.
En 9 van de 10 keer verliezen ze daarmee geld. Want je weet niet wanneer
thuis.
Je uit moet stappen. Dus als de hype voorbij is, zit jij er nog in en verlies je geld. En dan denk je, oh, dit is beleggen. Nou, laat maar.
Ja, einde van je beleggingsavontuur.
Ja. Dus het is gewoon heel goed of heel belangrijk dat je, als je begint met beleggen, dat je echt het onderscheid weet tussen daadwerkelijk beleggen en gokken. Dat je inderdaad weet dit is beleggen, een hype is gokken. Dat heeft niks met beleggen te maken.
Precies. En het risico wat je loopt met verschillende beleggingen, ik bedoel, de ene belegging is de andere niet. En dat heeft alles te maken met het risico wat je erop loopt.
Ja, dus vermijd speculatie en hype. Nummer 2 is, een goed investeringsplan zou saai moeten zijn.
Ja, ik denk dat is een beetje, dat borduurt voort op het eerste punt. Maar kijk, je hebt ook die uitspraak van, ik weet niet of dat Warren Buffett is, maar als je adrenaline wil voelen met je geld, dan moet je naar het casino gaan. Dan moet je niet gaan investeren. Je moet het zo saai mogelijk houden. Ja. Waarom? Die extreme fluctuaties, die emoties, die schommelingen, ja, dat is helemaal niet nodig. Het is succes op de markt behaal je door je niet af te laten leiden van je plan, te focussen op de lange termijn. En dat is eigenlijk gewoon saai, maar dat werkt.
Ja, gewoon consistent je ding doen en uitvoeren en aan je plan vasthouden en je niet laten afleiden door eigenlijk dat snelle succes of inderdaad die volatiliteit. Ik denk dat mensen worden dus heel erg aangetrokken door inderdaad dat snelle geld. En tegelijk is dat ook iets waar de meeste mensen helemaal niet mee om kunnen gaan. Want dat staat gelijk aan inderdaad extreme volatiliteit.
Ja.
En de meeste mensen worden daar super onrustig van, omdat het gewoon zoveel impact heeft op je emotie.
Nou, kan je zeggen dat ik met mijn ervaring, 16 jaar plus ervaring in beleggen, word ik daar ook nog zenuwachtig van als dingen zo volatiel zijn. Dus dat ik denk dat je daar nooit aan gaat wennen.
Nee.
Maar goed, en dat is ook, cryptocurrencies is het mooiste voorbeeld van zo'n volatiele belegging. Wat extreme rendementen kan geven, wat natuurlijk veel mensen aantrekt. Want je kan heel snel heel veel geld verdienen. Maar je kan ook heel snel heel veel geld kwijtraken. Ik denk dat we dat ook wel eens vaker hebben gezegd. Maar kan je garanderen dat 95% van de cryptocurrencies die er zijn, duizenden, over niks aantal jaar veel minder waard zijn dan dat ze nu zijn. Of helemaal niet meer bestaan.
Nee.
Dus dat is gewoon het risico wat je loopt. En dat moet je snappen. En
dat betekent niet dat je nooit in crypto moet investeren.
Nee,
want we zitten zelf ook in crypto. Maar het is belangrijk dat je, of hoe wij dat eigenlijk altijd zeggen, van je wil zoveel mogelijk zekerheid inbouwen als het gaat om je toekomst. Dus als je inderdaad een bepaalde toekomstvisie hebt en je hebt bepaalde doelen waar je naartoe werkt, dan wil je dat niet afhankelijk laten zijn van een crypto of een hype.
Of een succesje.
Wat
kan gaan komen.
Je moet gewoon voor je grote doelen moet je veel zekerheid inbouwen. En moet het eigenlijk gewoon een beetje saai zijn.
Ja.
En dan kan je met geld wat over is, kan je inderdaad wat volatiele beleggingen.
Saai, ja, het is een beetje een vies woord misschien, maar saai werkt wel. Dat is hetzelfde als dat je voor je investeringsplan werkt dat, maar personal finance wise, saaie dingen, gewoon doen wat bewezen, door de tijd bewezen is wat werkt, dat brengt je succes.
Maar ik moet zeggen dat ik saai ook eigenlijk steeds lekkerder begin te vinden. Want ik ben wel iemand, ik ben wel een beetje een adrenaline junkie. Dus ik ga wel aan op dat hele
meer risico,
hele volatiele. Dat vind ik gewoon heel lekker. Ik hou gewoon een beetje daarvan. Maar ik merk ook steeds meer dat saaien geeft ook heel veel rust. Dat je gewoon weet, de markt kan alle kanten op gaan. Maar als ik gewoon mijn plan doorzet, dan heb ik over een x aantal jaar een x bedrag.
Dus eigenlijk zeggen dat je nu wat meer op mijn lijn komt te zitten.
Deels misschien. Nee, maar het is wel, het geeft wel een, je hoeft er heel weinig voor te doen. Dus eigenlijk is het gewoon, het is eigenlijk heel makkelijk. Zij staat in die zin gelijk aan best wel makkelijk van, je kijkt er niet naar om, je doet gewoon je ding elke maand en je wordt op een gegeven moment miljonair of weet ik veel waar je naartoe werkt.
Nou, en weet je wat je ook kan doen? Ik bedoel, dat is altijd wat we zeggen, dat je de saaie beleggingen, daar moet je je doelen mee behalen.
Ja.
En dan kan je altijd nog voor kiezen om wel wat speculatievers ernaast te doen.
Ja.
Maar dat zou niet je hoofdplan
of
hoofdinvestering moeten zijn.
Nee.
Ik denk dat dat...
Nou, en wat ik denk dat ik dus ook lekker ga vinden dat, kijk, we zijn al veel met vastgoed en dat vraagt best wel veel van je.
Ja.
En crypto, dat is best wel gewoon emotioneel. Dus dan vind ik het ook lekker als je daarnaast gewoon een saai plan hebt, waarvan je gewoon weet, dat gaat gewoon consistent, groeit dat door. En ik hou me gewoon daaraan. Ik laat me niet afleiden door wat er allemaal gebeurt.
Ja.
En dat geeft ook wel heel veel rust.
En als je toch nog een beetje je
mijn kicken wil.
Adrenaline kick wil, dan kan je met crypto wat,
precies.
Wat doen.
Maar goed, we horen dat ook van klanten. Hè? Dat heel veel klanten eigenlijk denken, oh, dit is eigenlijk makkelijker of saaier dan ik had verwacht.
Ja.
Ik had verwacht dat ik er veel meer voor zou moeten doen. Maar ja,
is het echt zo simpel?
Ja, ja, veel van onze klanten zijn ook gewoon ondernemers, hebben een gezin. Die zijn alleen maar blij eigenlijk dat het zo saai tussen haakjes is.
Je moet je even indenken dat als je een beleggingsplan neer gaat zetten die zoveel emotioneel van je vraagt omdat het zo schommelt of zo onzeker is.
Ja, zoveel mentale energie
inderdaad
vraagt.
Nou, ik denk
niet
dat jouw gezin er lekkerder van gaat draaien of dat je als ondernemer daar beter van gaat doen. Dus ja, keep it simple. En simpel is vaak een beetje saai, maar het werkt wel.
Juist. Gaan we naar de derde. En dat is, doe het tegenovergestelde van wat de massa doet.
Ja, dat is de quote van Warren Buffett. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. Dus
eigenlijk als je buurman erover begint, dan weet je dat je niet
precies.
Meer moet gaan stappen.
Het meest recente voorbeeld is dat je... Dat wat was het met in de laatste bullrun met crypto? Dat iedereen had het er ineens over. En iedereen, je hoefde maar een dartpijltje te gooien op een naam en het ging omhoog. Ja, en dan dat...
Totdat het ineens niet meer omhoog
precies,
gaat.
Precies, dat is een beetje de greedy fase. En dan weet je van, nou, nu zitten we een beetje in een piek. Het is misschien niet echt het beste moment of de beste investering als iedereen het over heeft. En ja, kijk, als je... Onderzoek na onderzoek laat ook zien dat op het moment dat je de bear markets en momenten van fear, waarin financiële crisis van 2008 stonden de kranten vol van dit is het einde, het houdt nu op. Ja, dat was een perfect moment om toen in te stappen.
Ja.
Wanneer niemand het wil eigenlijk.
Nou, ik moet nu ook denken aan dat jij in een eerdere aflevering ook een keer zei van dat krantenartikel, dat er echt in 2020, 2021 echt wachtrijen waren of bij bepaalde brokers of zo. Klopt. En dat dan vorig jaar ineens mensen massaal verkochten, want toen ging de markt storten in, mensen waren geld verloren, iedereen stopte ineens met beleggen.
Klopt.
Terwijl dus inderdaad je het tegenovergestelde zou moeten doen. Niet instappen als alles maar sky high gaat, maar juist instappen als alles naar beneden gekelderd
is. Ja, dat is nog een recenter voorbeeld. Dus de mensen die in 2022 zijn uitgestapt, als je in 2022 was begonnen, dan sta je nu dus in de plus.
Ja, flink ook.
Ja.
Met de groei dus van afgelopen tijd, ja. Dus dat is het. Kijk, dat is gewoon, de meeste mensen laten zich door emotie leiden. Dus je moet niet doen wat de meeste mensen doen.
Nee, en ik denk, kijk, als je het hebt over het tegenovergestelde van de massa, ik denk dat de massa heel veel probeert individuele aandelen en hè, de markt slimmer af te zijn. Misschien wat specifieke dingen te doen. En dat is vaak niet wat werkt. Dus daarin doe niet wat de massa doet. En,
nee.
En doe eigenlijk tegenovergestelde.
Juist. 4. Investeer nooit in iets wat je niet volledig snapt. Ja, dat is ook een hele goede voor beginners. Want ik denk dat heel veel mensen deze fout maken. We horen het ook wel regelmatig terug in strategiegesprekken. Dat mensen, ja, ik heb ooit wel eens geïnvesteerd, maar ik weet eigenlijk niet precies waarin. Of ik weet eigenlijk niet.
Nee, Peter Lynch, supergoed boek trouwens, aanrader. One Up on Wall Street. Dus dat waarin Peter Lynch eigenlijk, dat is echt een mega belegger. Super succesvol. Waarin hij zegt dat je als particuliere belegger eigenlijk een voorsprong hebt op Wall Street. Maar hij is dus bekend van de quote, know what you own and why you own it. Dus weet waar je in investeert en waarom je erin investeert. Doe, iedereen kan een aandeel kopen, iedereen kan een fonds kopen, iedereen kan een crypto kopen. Maar weet je ook wat het doet, waarom je het hebt en voor hoe lang je het hebt?
Ja.
Ik bedoel, dat en dan op het moment dat je dat soort vragen kunt beantwoorden voor jezelf, dan heb je een wat strategischere aanpak. Dan heb je het over een plan. Dan heb je het over veel meer body geven aan je investeringen. Ik denk dat...
waardoor je ook heel veel risico uithaalt.
Dus je investeert in zaken waar je niet, wat je niet snapt. Dat is wat je net zei met een buurman. Omdat een buurman of collega het zegt van, het zou hier zo moeten kijken. Nou, dan stop ik ook wel eens wat geld in, ja.
Je hebt geen basis.
Nee.
Nee, dus dan ga je alleen door emotie kunnen laten leiden. Want je kan je door niks anders laten leiden. Want je weet niks anders.
En weten waar je investeert, dat maakt beleggen gewoon een stuk makkelijker.
Maar ik zit nu eigenlijk ook te denken dat, ik bedoel, heel veel mensen, als je bijvoorbeeld in vastgoed gaat investeren, dan daar moet je heel veel kennis voor hebben. Ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen, maar dat bijvoorbeeld heel spannend vinden, omdat dat best wel veel van je vraagt. Maar eigenlijk zou je elke belegging zo moeten aanvliegen. Dus waarom doen mensen met vastgoed, beginnen ze daar wel aan? Ja, kijk, het risico daar is groter en dat gaat om grotere bedragen. Dus ik snap het ergens wel. Maar mensen zijn vaak dan heel laks als het om een fonds of een aandeel of een crypto gaat.
Ja. Nou, sommige mensen meer tijd besteden aan het uitzoeken van de wekelijkse boodschappen dan een paar honderd of paar duizend euro in een aandeel of een fonds. En dat zegt denk ik alles. Ja, je moet gewoon grondig te werk gaan.
Ja, met welke belegging dan ook.
Ja, en waarom maakt het dan ook nog een stuk makkelijker? Ja, dingen die je niet snapt, die kan je lekker links laten liggen.
Ja, dat scheelt weer.
Ja.
Nummer 5. Niemand weet wat de markt op de korte termijn gaat doen, dus stop met proberen de markt te timen.
Ja, nou, ik denk als je daar weer... Een van de mooiste voorbeelden daarin is recentelijk weer de recessie. Die zou komen, eventueel nog gaat komen. Waar de beurs dus ook de klappen van kan krijgen. Maar ik denk eind 2022 of begin dit jaar, hè, van het wordt nu wel tricky, recessie zit eraan te komen. Ja, als je dus nu was gaan wachten tot wanneer die recessie kwam en lagere beurskoersen, had je, nou, wat is Bitcoin, 70-80% dit jaar gedaan, vanaf 1 januari tot nu. S&P 500, kleine 20%. Nasdaq, 30-40%.
Ja,
dan had je dat gemist. Op het moment dat je aan het wachten was en aan timen, proberen te timen, het juiste moment proberen te zoeken voor je om in te stappen.
En ja, je hebt natuurlijk ook die onderzoeken dat de beste dagen op de beurs komen vaak vlak na de slechtste dagen.
Klopt, ja.
Dus die mis je ook op het moment dat je denkt van, oeh, het is nu geen goede tijd, laat ik maar even wachten. Ja, het is heel moeilijk om precies op het juiste moment in te stappen en net die goede dagen mee te pakken.
Ja, dat lukt je niet.
Dat lukt je niet. Dus het is altijd dan, eigenlijk is het dan ook weer een soort van gokken. Van het inderdaad proberen.
Ja, het denken beter te weten. Maar ja. Onderzoeken laten daarin ook weer zien dat het gewoon niet te doen is.
Nee.
Dus je kan beter gewoon beginnen.
Ja. Ja, dus voor iedereen die nu nog steeds zit te wachten,
Begin
gewoon. Daar kom je eigenlijk uiteindelijk altijd het vers mee.
Ja, en dan nog, dan denk je van, oké, als ik dan in de jaren hiervoor net op de top had gekocht. Ja, had het gedaan op elke index, elke crypto, weet ik veel wat, dan zou je nu alsnog in de plus staan.
Ja.
Ja, recentelijk Bitcoin niet van de laatste top. Maar laten we zeggen, als je dat weer 5 tot 10 jaar doortrekt, dan ga je zien met een groot aantal beleggingen.
Ja,
dat je,
gewoon stabiele, dat goede
dat
beleggingen.
Ja.
Ja, maar dat is het denk ik ook. Kijk, op het moment dat je probeert de markt te timen, dan heb je eigenlijk al een verkeerde mindset. Want dan ben je heel erg korte termijn gericht. Terwijl als je voor de lange termijn investeert, dan maakt het niet uit als er daarna een daling komt.
Nee, nou, dat is dan weer een kans.
Ja, het is een kans en je weet dat op termijn, als je in de juiste beleggingen zit, dat het altijd weer omhoog gaat.
Ja.
Dus het is ook gewoon een mindset die je eigenlijk überhaupt zou moeten shiften van heel erg kijken naar wat de markt nu gaat doen, naar kijken naar je lange termijn potentie.
Ja.
Nummer 7 zijn we denken.
6.
Nummer 6. 90% van beleg is psychologie. Dus werk niet alleen aan je kennis, maar zorg ook voor de juiste mindset.
Ja, en mindset is gewoon weten, gewoon emotioneel. Hè? Ik bedoel, we hadden het net over volatiliteit en investeren raakt ook best wel emotie. Ik bedoel, het is toch geld wat je aan het werk zet en dat kan best spannend zijn. En dan is het gewoon belangrijk dat je weet hoe je reageert in bepaalde situaties, maar ook hoe je zou moeten reageren.
Ja.
En het beste wat je kan doen is dat die emoties uitschakelen door met een plan te werken. Dus ook gewoon heel concreet van, oké, wat doet een daling met je qua angst? Wat doet een stijging qua greed en dat soort dingen, dat je daarvan bewust bent.
Ja, ik vind eigenlijk het mooi. Ik zit nu zo te denken van die tijd dat jij natuurlijk aan daytraden was. Daar had je ook die statistiek dat 95% van de daytraders geld verliest.
Ja.
En eigenlijk het grootste deel daardoor komt door emotie. Want de strategieën zijn allemaal niet zo moeilijk.
Nee.
Dat iedereen kan strategieën leren.
Ja.
Maar waar het fout gaat, is de emotie.
Ja. Nou ja, en je gewoon inderdaad niet gek laten maken door door korte termijn dingen, door nieuws, door dat soort zaken. Het is ook allemaal onderdeel van die psychologie om daar niet te veel mee bezig te zijn met randzaken.
Nee, en ik denk ook wat we eerder zeiden van dat stukje kennis, weten waar je in investeert, dat helpt ook heel erg qua emotie. Want op het moment dat je inderdaad gewoon snapt wat je doet en een duidelijk plan hebt, dan geef je ook veel minder ruimte aan emotie. En dan wordt het ook gewoon veel makkelijker om dat los te laten of in ieder geval even wat meer naar de achtergrond te duwen.
Ja.
Zijn we nu wel bij 7? En dat is, verliezen raken je onevenredig hard.
Ja, ik denk dat veel mensen dit niet weten of niet de impact daarvan zien. Maar als je 80% verlies hebt of een 80% daling op een belegging, dan heb je een 500% stijging nodig om weer break-even te staan.
Ja, ik denk dat de meeste mensen denken, 80% daling, 80% stijging en
dan sta ik weer break-even. Nee. Bij
dat
lange na
niet. Nee.
Dus als iets met 50% daalt, dan sta je dus op de helft. Maar dan moet hij vanaf dat punt 100% stijgen om weer op zijn vorige punt te staan. Dus kijk, verliezen. Ja, je zou zeggen, oké, dan moet je dus verliezen gaan vermijden. Nou, het is, ik denk dat het een. Verliezen ga je nooit 100% vermijden. Maar je moet wel weten op wat voor type beleggingen je dan wel verliezen tijdelijk kan hebben of tijdelijk wat lager kan staan. Kijk, als je een of andere vage cryptocurrency hebt die 90% is gedaald van 10 naar 1, die kan gerust nog een keer 90% dalen. En dan zeggen veel mensen, je kan er niet twee keer 90% dalen. Maar als iets van 10 naar 1 gaat en van 1 naar 10 cent... Ja, ja, dat kan twee keer met 90% dalen. Maar om van 10 cent weer naar 10 te gaan... Ja, hoeveel procent is dat? Honderden heel tot veel. Duizenden procenten. Ja,
ja.
Dus dat raak je dus echt onevenredig hard. En als je dan denkt, ja, gewoon aanhouden en ik zie wel. Ja, zo werkt het dus niet.
Nee. Nee, en dus denk ik ook wat je net zei. Van bij sommige beleggingen is een tijdelijk verlies niet zo erg. Dan kan je dat meenemen in je strategie en inderdaad als een kans ook zien.
Soms profiteren, ja.
En bij andere beleggingen is het risico gewoon veel groter. En dan... Maar dan is het ook slim om daar dan een plan op te maken. Dus wat wij zelf bijvoorbeeld altijd doen, is dat we inderdaad een soort van target stellen. Van, oké, als die op dit punt komt, dan verkoop je bijvoorbeeld of zo. Ja. Dat je, nou, laten we zeggen dat je met 5% verlies verkoopt. En dat je er daarmee voor zorgt dat je niet 50 of 80 of 90% verliest. Dus dan moet je alsnog wel een verlies pakken, wat niet leuk is. Maar wat we al zeiden, dat hoort er ook al bij op de markt. Je kan nooit altijd in de roos schieten. Maar dan zorg je er in ieder geval voor dat je niet... het verlies zo erg laat oplopen dat je op een gegeven moment... ja, het eigenlijk gewoon kansloos is dat je ooit nog iets van je geld gaat zien.
Nee, en het is denk ik wel goed om te vermelden dat je dit met hele specifieke beleggingen hebt. Ik bedoel, merendeel van de fondsen ga je nooit 90% of zover in de minst staan. Maar met aandelen kan zoiets, met individuele aandelen of individuele crypto's, daar kan je dat hebben. Dus daar is het goed om altijd met een heel duidelijk plan te werken met oké, waar pak je winsten, waar neem je verlies, et cetera.
Ja. Ja, en ook gewoon überhaupt goed om over na te denken. Want ik denk dat heel veel mensen beginnen met beleggen met toch soort van dollartekens in hun ogen. Je bent heel erg gericht op de winst en wat het je kan opleveren. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook waar je het voor doet. Maar er is ook een andere kant. En het is gewoon wel goed om daar bewust van te zijn. En de laatste, nummer 8. Hoe sneller je begint, hoe langer je gebruik kunt maken van compounding. En hoe sneller je vermogen dus ook zal groeien.
Ja, dus ik denk... De boodschap van dit punt is dat je niet langer moet uitstellen en gewoon moet beginnen. Ik bedoel, de tijd is gewoon je beste vriend qua beleggen. En de kracht van het beleggen zit hem in die compounding. En de compounding wordt steeds sterker op het moment dat het bedrag steeds groter wordt. Nou, hoe krijg je dat bedrag zo groot mogelijk? Door zo vroeg mogelijk te beginnen.
Ja.
En dat door te zetten. En dat zie je bijvoorbeeld in het voorbeeld van... die stelling van oké, als ik wat heb je liever? 1 miljoen nu of een cent die een maand lang elke dag verdubbelt? Nou, zou je zeggen, een cent die elke maand verdubbelt, dat zal aan het eind van de maand niet zo heel veel zijn. Dus op het eerste oog zou je zeggen, ik pak die miljoen. Dus je gaat van 1 cent naar 2 cent naar 4 cent naar 8 cent, et cetera. En ergens op dag 28 zit je boven de miljoen en op dag 30 zit je boven de 5 miljoen.
Ja, en als de maand 31 dagen heeft, zit je zelfs op de 11 miljoen bijna.
Ja, maar dat is, bedoel, een hele simpele weergave van de kracht van compounding. Ja. Nu ga je geld niet elk jaar verdubbelen, maar een 10% compounding op jaarbasis, dat geeft al zo'n enorme groei aan je vermogen.
En ik denk ook dat dit onderschatten mensen echt.
Ja.
De kracht van compounding.
Ja, nou, ik denk dat mensen dat en die verliezen dus onderschatten, maar ook de kracht van compounding onderschatten.
Ja, ja, inderdaad.
Je laat het ook vaak genoeg zien, hè, met iemand die op zijn 20ste begint en dan op zijn 35ste stopt. En iemand die dan begint, meer inlegt en dan dat laat lopen. En diegene die eerder begon en toen stopte op een gegeven moment, dat die alsnog meer had, omdat die compounding gewoon...
Die gaat gewoon door.
Dubbelhard bleef werken.
Ja. Ja, dus inderdaad niet meer uitstellen, gewoon zo snel mogelijk beginnen. En dan maakt het eigenlijk, bedoel, je inleg maakt wel uit, wat we al vaak zeggen, van hoe meer je kan inleggen, hoe sneller je natuurlijk je vermogen opbouwt. Maar uiteindelijk voor de compounding...
Ja, we maken ook wel eens voorbeelden van, oké, 500 of 1000 per maand. En dan zeggen mensen van, 1000 is voor mij niet mogelijk. Waar het om gaat, is dat je überhaupt gebruik maken van die kracht van compounding.
Ja.
En compounding gebeurt ook op 100, 200 of welk bedrag dan ook. En even zijstapje, maar als je nu niet dat bedrag kan inleggen, dan zou ik gaan kijken van oké, hoe kan je wel in een situatie komen waarin je wel naar die 500 of die 1000 kan groeien per maand. Maar goed, het belangrijkste is dat je begint, de tijd zijn werk laat doen en die compounding laat gaan.
Ja, dat vind ik ook zo'n mooie quote. Of ja, ik weet niet of de quote is, maar dat de markt geen onderscheid maakt tussen rijke mensen of mensen die minder te besteden hebben. Want 10% gemiddeld jaarrendement, dat geldt voor beide. Ja. Dus je groei is anders aan de ene kant omdat je inleg anders is. Maar tegelijk is je groei procentueel hetzelfde.
Ja.
Dus jij kan al met een kleine inleg kan je van dezelfde kracht gebruik maken als mensen die meer kunnen inleggen.
Klopt.
En het is ja wat we ook vaker zeggen van nu is je inleg misschien wat minder, maar wie weet is dat over een aantal jaar anders. Het belangrijkste is gewoon dat je begint en zeker met deze principes wat we zeiden van dat je ook ja, leert hoe doe je dan onderzoek, hoe zorg je ervoor dat je niet laat overheersen door FOMO of emotie, hoe zorg je ervoor dat je niet in paniek gaat verkopen. Dat het is altijd gewoon belangrijk dat je gewoon zo snel mogelijk begint. Ongeacht wat je nu kan inleggen of niet. Dat waren ze.
Ja.
Dit zijn voor ons echte principes die ja, je succes gewoon maken of breken. En naast deze wat meer mindset principes, wat meer het emotionele denk ik, is het uiteraard ook gewoon belangrijk dat je in de uitvoering de juiste stappen zet. Maar dat kunnen we niet helemaal in deze aflevering bespreken. Want ja, daar komt gewoon heel veel bij kijken. En dat is ook echt per persoon afhankelijk. Dat is heel erg afhankelijk van je persoonlijke situatie, je persoonlijke doelen.
Ja.
Dat is ook eigenlijk, ja, dat is gewoon onze visie van investeren is maatwerk. Dus deze principes zijn gewoon universeel. Maar wil je echt kijken van de uitvoering en wat past bij mij, dan is daar gewoon maatwerk bij nodig. En
daar helpen we je graag bij.
Daar helpen we je graag bij. Ja, dus mocht je daar interesse in hebben, mocht je weten wat er mogelijk is voor jou of hoe jij inderdaad deze principes kan toepassen op een manier die echt past bij jouw situatie en bijdraagt aan jouw doelen, dan gaan we graag met je in gesprek en dan kan je via de link in de omschrijving je call inplannen.